Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi, geschreven door zijn tijdgenoot Thomas van Celano. Boekdeel 3, hoofdstuk 12. Franciscus geneest een geestelijke en voorspelt hem vanwege zijn zondig gedrag nog ergere dingen. Toen Franciscus ziek in het paleis van de bisschop van Rieti verbleef, moest een prebendaris die Gideon heette ook het bed houden. Het was een onberekenbaar en werelds man, die zwaar ziek was en overal pijn had. Hij liet zich naar Franciscus brengen en vroeg hem in tranen het kruisteken over hem te maken. Franciscus vroeg hem, waarom zou ik dat doen? Hiervoor leefde je immers voor je vleeselijke lusten, zonder het oordeel van God te vrezen. En hij ging verder, in de naam van Christus wil ik je tekenen met het kruis, maar weet wel dat het je nog slechter zal vergaan als je na je genezing weer terugkeert naar je uitspattingen. Hij voegde eraan toe, op de zonde van ondankbaarheid volgen altijd ergere dingen dan de vorige keer. Zodra hij het kruisteken over hem gemaakt had, sprong de man gezond overeind, terwijl hij toch verkrampt in bed gelegen had. Juichend riep hij uit, ik ben weer helemaal beter. Velen hoorden dat zijn heupen kraakten alsof iemand dorre takken met zijn hand doormidden brak. Korte tijd later vergat hij evenwel God opnieuw en gaf zich weer aan ontucht over. Maar toen hij op een avond in de kamer van een kanunnik uit Rieti ging eten en er daarna bleef slapen, stortte 's nachts plotseling het dak boven hun hoofden in. Alle anderen ontsnapten aan de dood, alleen de beklagenswaardige man kon niet wegkomen en kwam om. Geen wonder dat hij erger gestraft werd dan de vorige keer, zoals Franciscus gezegd had. Je hoort immers dankbaar te zijn voor verkregen vergiffenis, en herhaling van een misdaad is dubbel zo erg. Hoofdstuk 13, een bekoorde broeder. Tijdens de periode dat Franciscus in Rieti verbleef, had een spiritueel ingesteld broeder uit de custodie, Marsica, onder hevige bekoringen te lijden. Hij zei bij zichzelf, ach, als ik toch eens iets kleins van Franciscus bij me zou hebben, al was het maar een stukje van zijn nagels. Ik geloof vast en zeker dat dan aan die voortdurende bekoringen een eind komt en men rust met Gods hulp weerkeert. Hij kreeg verlof en ging naar de plaats waar Franciscus lag. Daar vertelde hij aan een van diens gezellen de reden van zijn komst. Die antwoordde hem, ik zie geen mogelijkheid je een stukje van zijn nagels te geven. Weliswaar knippen we ze af en toe, maar Franciscus heeft ons uitdrukkelijk opdracht gegeven ze weg te gooien en ons verboden er iets van te bewaren. Onmiddellijk werd hij weggeroepen en werd hem verteld dat hij naar Franciscus moest gaan, want die had naar hem gevraagd. Ga een schaar halen, zei Franciscus, en knip dadelijk mijn nagels. De broeder haalde de schaar tevoorschijn die hij voor dit doel al bij zich gestoken had. Hij ving de afgeknipte stukjes op en gaf ze aan de broeder die erom gevraagd had. Deze nam ze eerbiedig aan en bewaarde ze nog eerbiediger. Van bekoringen had hij al meteen geen last meer. Hoofdstuk 23, Franciscus voorspelt na zijn dood een hongersnood. Soms worden heiligen er op ingeving van de Heilige Geest toegedreven iets uitzonderlijks over zichzelf te zeggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de glorie van God hen ertoe brengt zijn woorden in herinnering te roepen, of als de stichting van de medemens hierom vraagt. Om die reden onthulde Franciscus op een dag aan een broeder voor wie hij altijd attent was, een mededeling die hem zojuist door de Heer geopenbaard was. Heden, zo zei hij, is er ergens op aarde een dienaar van God omwille van de wie de Heer niet toelaat dat een hongersnood onder de mensen huishoudt zolang hij leeft. De liefde deelde tot stichting van de medemens mee dat hij de voorrechten van de liefde van Christus voor zijn dienaar niet mocht verzwijgen. Het was immers duidelijk dat zolang de man Gods leefde, de tijden vreedzaam waren en er geen honger was naar het woord van God, en dat de noodzakelijke levensmiddelen niet ontbraken. Maar toen hij was weggenomen, is de hele orde verstoord en alles veranderd, omdat overal oorlogen en opstanden uitbraken. Ook een afschuwelijke hongersnood verspreidde zich wijd en zijd. De meedogenloosheid ervan eiste ontelbaar veel mensenlevens. Zo groot was na zijn overlijden het tekort aan levensmiddelen, dat van schillen van noten en van boomschors brood werd gebakken. En wat zelfs dieren normaal gesproken niet eten, gaf de extreme nood aan mensentanden te vermalen. Opdat duidelijk zou worden dat Franciscus deze trouwe dienaar was, omwille van wie de goddelijke gerechtigheid haar straffende hand had opgeschort, verscheen deze vader een paar dagen na zijn dood aan dezelfde broeder, aan wie hij bij zijn leven de komende ramp had voorspeld. Hij onthulde hem duidelijk dat hij de dienaar van God was, want op een nacht toen de broeder sliep, riep hij hem en zei: "Broeder, nu is de hongersnood gekomen die de Heer niet toeliet, zolang ik leefde." De broeder werd wakker van de stem en vertelde later alles in de juiste volgorde. Twee nachten later verscheen Franciscus hem weer en herhaalde hij hetzelfde in soortgelijke woorden. Franciscus verlost broeder Ricerius van een beproeving. Een broeder die Ricerius heette, was edel van afkomst, maar ook door zijn deugdzaam leven. Hij had zo'n groot ontzag voor de verdiensten van Franciscus dat hij van mening was dat iemand ongetwijfeld de gunst van God kon verdienen als hij het voor elkaar kreeg dat de heilige een welwillende houding tegenover hem aannam en dat omgekeerd iemand zich de woede van God op de hals zou halen als hij daarvan verstoken bleef. Daarom verlangde hij er hevig naar de gunst van Franciscus vriendschap te verwerven. Aan de andere kant was hij er erg bang voor dat Franciscus hem op een verborgen gebrek zou betrappen en dat hij dan de kans zou lopen diens sympathie te verspelen. Elke dag kwelde die angst de broeder in hoge mate, maar hij liet daarvan aan niemand iets merken. Op een dag kwam hij langs de cel waar Franciscus aan het bidden was. Zoals gewoonlijk was hij aan het piekeren. Franciscus merkte dat hij er aankwam, maar had ook in de gaten hoe hij zich voelde. Hij riep hem vriendelijk bij zich en zei tegen hem: "Laat nu voortaan geen enkele angst en geen enkele bekoring je het hoofd op hol brengen, broeder. Want je bent mij zeer dierbaar en je hebt bij mij een speciaal plekje, net als mijn beste vrienden. Kom gerust bij me binnen als je daar behoefte aan hebt en ga gewoon weer van me weg zodra je dat wilt." De broeder was erg verbaasd, maar ook blij toen hij Franciscus dat hoorde zeggen. Vanaf dat moment voelde hij zich zeker van diens genegenheid. En precies zoals hij gedacht had, groeide ook zijn vertrouwen in de genade van de Verlosser. Hoofdstuk 16. Franciscus is dankzij Gods geest op de hoogte van het verlangen van twee broeders, komt zijn cel uit en zegent hen. Franciscus was gewoon de hele dag in zijn afgelegen cel door te brengen en zich alleen maar bij zijn broeders te voegen als hij noodgedwongen moest gaan eten. Toch kwam hij daarvoor niet op vaste momenten naar buiten, want een grotere honger naar contemplatie nam hem vaak helemaal in beslag. Op een keer kwamen er twee broeders die een God welgevallig leven leidden, na een lange reis aan bij zijn verblijfplaats in Greccio. De enige reden voor hun komst was dat ze Franciscus wilden zien en zijn zegen wilden ontvangen, waarnaar zij al lang verlangden. Ze kwamen dan te bestemder plekke, maar troffen Franciscus niet aan, want die had zich alweer uit het openbaar in zijn cel teruggetrokken. Daar waren ze natuurlijk buitengewoon verdrietig over, en omdat hij zo onregelmatig naar buiten kwam en ze daardoor mogelijk lang moesten wachten, dropen ze teleurgesteld af, ervan uitgaande dat het zo gelopen was doordat ze zelf onvoldoende verdiensten hadden. De gezellen van Franciscus deden hen uitgeleide en probeerden de teleurgestelde broeders wat op te beuren. En toen ze al ongeveer op een steenworp afstand van de kluizenarij waren, begon Franciscus plotseling achter hen te roepen. Hij zei tegen een van de gezellen: "Zeg tegen mijn broeders die hier naartoe gekomen zijn dat ze zich moeten omdraaien en naar mij moeten kijken." En toen de broeders hun hoofd naar hem omdraaiden, maakte hij een kruisteken over hen en zegende ze vol liefde. De twee broeders waren daar des te meer verheugd over, omdat ze niet alleen hun doel bereikt hadden, maar ook nog eens van een wonder getuige waren geweest. En op de terugweg prezen en verheerlijkten ze de Heer. Hoofdstuk 18. Franciscus voedt de roodborstjes, waarvan er één door vraatzucht de dood vindt. Franciscus zat eens met zijn broeders aan tafel. Opeens kwam er een vogelpaardje aanvliegen, een mannetje en een wijfje. Omdat ze hun pasgeboren kuikens moesten grootbrengen, pikten ze van die dag af dagelijks gretig de kruimels van de tafel van de heilige af. Franciscus had veel schik in dergelijke dingen. Hij sprak ze op zijn gewone vriendelijke manier toe en zette het met opzet een dagelijkse portie voer voor hen neer. Op een dag kwamen de vader en moeder aan de broeders hun jongen aanbieden, die immers als het ware op hun kosten groot geworden waren. Ze droegen de jongen aan de broeders over en lieten zich daarna niet meer in de kluizenarij zien. De jongen wende snel aan de broeders. Ze gingen op hun handen zitten en gedroegen zich in hun huis niet als gasten, maar als bewoners. Ze ontweken de blikken van mensen uit de wereld en lieten duidelijk merken dat ze door de broeders waren grootgebracht. Franciscus observeerde dat en was er verbaasd over. Hij nodigde de broeders uit in zijn vreugde te delen. "Kijk nu toch eens wat onze broeders de roodborstjes gedaan hebben. Het lijkt wel alsof ze kunnen nadenken. Ze hebben immers gezegd: 'Zie, broeders, we bieden jullie onze jongen aan die door jullie kruimels zijn gevoed. Doe ermee wat je wilt, wij zoeken een ander plekje op.' Ze werden bij de broeders volkomen tam en aten met hen mee. Maar vraatzucht maakte een einde aan de eendracht, toen een wat forser uitgevallen exemplaar de kleinere het leven zuur ging maken. Want zelfs als hij zijn buikje rondgegeten had, joeg hij de anderen bij het voer weg. 'Kijk eens,' zei Franciscus, 'wat dat gulzige beest doet. Hij is zelf vet gemest en verzadigd, en toch gunt hij zijn broertjes hun eten niet. Die zal nog eens snel aan zijn einde komen.' Vrijwel dadelijk volgde de straf op de woorden van de heilige. De kwelgeest landde op de waterbak om te drinken, maar hij ging kopje onder en verdronk. En geen kat of ander dier heeft het aangedurfd aan te raken wat Franciscus vervloekt had. Ook voor de mensen is gulzigheid een afschuwelijk kwaad. Als het in vogels al zo wordt gestraft, het oordeel van heiligen waar zo gemakkelijk straf op volgt, moet dus altijd gevreesd worden. Hoofdstuk 19. Alles wat Franciscus over broeder Bernardus voorspelt, komt uit. Op een ander moment deed Franciscus over Bernardus, de tweede broeder in de orde, de volgende profetische uitspraak. Ik zeg jullie dat de sluwste duivels en de meest boosaardige geesten broeder Bernardus kwellen om hem op de proef te stellen. En hoewel ze altijd op de loer liggen om deze ster uit de hemel te laten vallen, zal het toch heel anders aflopen. Zeker, hij zal gekweld worden, geprikkeld en geslagen, maar uiteindelijk zal hij over hen allen zegevieren. En hij voegde eraan toe, tegen de tijd dat hij gaat sterven, zal er geen storm meer zijn en zal elke beproeving overwonnen zijn. Dan zal hij wonderbaarlijk evenwichtig zijn en vrede met zichzelf hebben. En als hij zijn loopbaan ten einde heeft gebracht, zal hij gelukkig opgaan naar Christus. En zo is het ook inderdaad gebeurd. Wonderen zetten zijn doodluister bij, en alles wat Franciscus had voorspeld, kwam tot in detail zo uit. Vandaar dat de broeders bij zijn dood constateerden: deze broeder hebben we zo lang hij leefde niet echt gekend. Maar we laten het aan anderen over de loftrompet over Bernardus te steken. Hoofdstuk 20. Een beproefde broeder wil een eigenhandig geschreven document van Franciscus ontvangen. Toen Franciscus zich in afzondering in zijn cel op de berg Alverna bevond, wilde een van de broeders erg graag ter bemoediging een passage uit de woorden van de Heer op schrift bezitten, door Franciscus eigenhandig geschreven en van kort commentaar voorzien. Hij vertrouwde er namelijk op dat hij daardoor van de zware beproeving, waaronder hij niet lichamelijk, maar geestelijk te lijden had, verlost zou worden. Of dat hij daarmee in ieder geval beter om zou kunnen gaan. Dat verlangen begon een obsessie voor hem te worden, maar hij durfde het toch niet bij Franciscus aan te kaarten. Omdat de man het hem niet durfde te vragen, openbaarde de Heilige Geest het aan Franciscus. Op een dag riep hij hem bij zich, waarna hij zei: breng mij een stuk perkament en inkt, want ik wil de woorden van de Heer gaan opschrijven en een lofzang op hem, die ik in mijn hart heb overwogen. Dadelijk bracht de broeder hem alles waarom hij gevraagd had, En eigenhandig schreef Franciscus de lofzang op de Heer en de passage die hij had uitgezocht. Daarna voegde hij er een zegen voor de broeder aan toe. Toen zei hij: neem dit stuk perkament aan en bewaar het goed tot op de dag van je dood. Dadelijk kwam aan de beproeving een einde. Nog steeds wordt dit document bewaard. Het heeft later veel wonderbaarlijks uitgewerkt. Hoofdstuk 21. Franciscus geeft dezelfde broeder op diens verzoek zijn habijt. Diezelfde broeder wordt met nog een wonder van Franciscus in verband gebracht. Want toen Franciscus in het paleis van de bisschop van Assisi ziek in bed lag, dacht die broeder bij zichzelf: onze vader nadert zijn dood. Het zou voor mij een enorme troost zijn als ik na zijn dood het habijt van Franciscus zou mogen bezitten. Het leek wel alsof hij zijn hartsverlangen met zijn mond had uitgesproken, want even later riep Franciscus hem bij zich en zei hij: ik geef jou dit habijt, neem het maar aan, want het is nu van jou. Ik zal het dragen zolang ik leef, maar na mijn dood moet jij het krijgen. De broeder was verbaasd over de ondoorgrondelijke kennis van de vader. Daarna nam hij getroost het habijt aan. Een heilige verering voerde het later naar Frankrijk. Hoofdstuk 22. Op aanwijzing van Franciscus wordt er 's nachts peterselie tussen het onkruid gevonden. Toen Franciscus het laatste stadium van zijn ziekte was ingegaan, wilde hij eens na het invallen van de duisternis peterselie eten. Bescheiden vroeg hij erom. De kok werd erbij geroepen om het te gaan halen, maar die zei dat hij in het donker niets in de tuin kon vinden. Ik heb elke dag peterselie geplukt en er zoveel van afgesneden, dat ik er zelfs op klaarlichte dag nauwelijks meer iets van kan afhalen. En nu het stikdonker is, kan ik die plant dan helemaal niet meer tussen de andere kruiden ontwaren. Franciscus zei tegen hem: ga naar buiten, broeder, en til er niet te zwaar aan. Breng mij wat van de eerste kruiden die je hand tegenkomt. De broeder ging de tuin in, rukte zonder iets te kunnen zien de eerste, de beste bos onkruid uit de grond en bracht die binnen. De broeders bestudeerden de wilde planten, legden ze netjes soort bij soort en vonden er een mals peterselieplantje vol verse blaadjes tussen. Franciscus at er wat van en knapte daar ziender ogen van op. Hij zei tegen de broeders: beste broeders, geef gehoor aan een opdracht, zo gauw die verstrekt is, en wacht niet zo lang totdat die herhaald moet worden. En beeld je verder nooit in dat iets onmogelijk is, want zelfs als ik iets zou vragen dat jullie krachten te boven gaat, dan nog zou de gehoorzaamheid jullie in staat stellen het te volbrengen. De armoede. Hoofdstuk 25. Een lofzang op de armoede. Tijdens zijn verblijf in dit tranendal wees Franciscus wat de mensenkinderen in het algemeen waardevol vinden als waardeloos af. Hij had zich een hoger ideaal gesteld en hunkerde met heel zijn hart naar de armoede. Het viel hem op dat de hele wereld meer en meer bedankte voor de armoede, die toch voor de Zoon Gods zo vanzelfsprekend geweest was. Juist daarom probeerde hij zich in een eeuwige liefde met haar te verloven. Verliefd op haar schoonheid verliet hij zijn vader en moeder en ontdeed zich van alles om zich te kunnen binden aan zijn vrouw en met z'n tweeën één te worden. Vandaar dat hij haar in een kuise omhelzing vasthield. Hij kon het niet uitstaan, zelfs voor een ogenblik, niet haar echtgenoot te zijn. Zijn zonen hield hij voor dat dit de weg van de volmaaktheid was en dat dit het onderpand en de waarborg voor eeuwige rijkdom was. Geen mens was zo begeerig naar goud als hij naar de armoede. En niemand paste zo goed op zijn schatten als hij op die evangelische parel. Hij nam er vooral aanstoot aan als hij binnenshuis of buitenshuis bij zijn broeders iets zag wat in strijd was met de armoede. Hij zelf voelde zich vanaf het begin van de orde tot aan zijn dood rijk met één pij, een koord en een onderbroek. Iets anders bezat hij niet. De armoedige aanblik van zijn habit gaf aan waar hij zijn rijkdommen verzamelde. Daarom was hij monter. Daarom was hij zelfverzekerd. Daarom was hij goed toegerust voor de weg die hij gekozen had en verheugde hij zich dat hij de vergankelijke schatten had verruild voor een 100 maal grotere rijkdom. De armoede van de kluizenarijen. Hoofdstuk 26. Steeds hield Franciscus zijn broeders voor armoedige behuizingen te maken, niet van steen, maar van hout, en hutten te bouwen met goedkoop materiaal. Dikwijls spreekte hij over de armoede, en dan haalde hij voor de broeders deze passage uit het evangelie aan. De vossen hebben hun holen en de vogels uit de lucht hun nesten, maar de Zoon van God heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. Hoofdstuk 27. Franciscus maakt aanstalten een huis te Portioncula af te breken. Op een keer zou te Santa Maria de Portioncula een kapittel gehouden worden. Bijna was het zover. Maar de inwoners van Assisi constateerden dat er geen onderkomen voor was. En in allerijl bouwden ze buiten Franciscus om, die toen toevallig afwezig was, een behuizing voor het kapittel. Toen Franciscus terugkwam, zag hij het huis. Hij ergerde zich er danig aan en was niet weinig ontstemd. Al snel stond hij als eerste op om het te slopen. Hij klom op het dak en lichtte met kracht de latten met de dakpannen en gaf zijn broeders opdracht om ook naar boven te klimmen om het wangedrocht dat zo evident in tegenspraak was met de armoede met de grond gelijk te maken. Want, zo zei hij, elk teken van hoogmoed op die plaats zou ongetwijfeld over de hele orde verbreiden en iedereen zou er een voorbeeld aan nemen. En hij zou het huis compleet gesloopt hebben als de ridders die er getuigen van waren geen stokje voor hadden gestoken door te zeggen dat het huis niet aan de broeders hoorde, maar eigendom was van de gemeente.
Thank you.
Hoofdstuk 28. Franciscus zet in Bologna zieken buiten de deur. Franciscus wilde eens vanuit Verona via Bologna terugreizen. Onderweg hoorde hij dat daar onlangs een broederhuis gebouwd was. Toen hij het woord broederhuis vernam, draaide hij zich op zijn hakken om. Hij koos een andere route en deed Bologna niet aan. Vervolgens gaf hij de broeders opdracht onmiddellijk het huis uit te gaan. Toen de broeders het verlaten hadden, konden ook de zieken er niet langer blijven, want die werden er tegelijkertijd uitgegooid. En niemand kreeg toestemming ernaar terug te keren. Totdat Hugo, de bisschop van Ostia en pauselijk legaat in Lombardije, openlijk verklaarde dat het huis zijn eigendom was. Degene die van deze dingen getuigd en dit geschreven heeft, was toen zelf ziek en wel uit dat huis gegooid. Degene die van deze dingen getuigd en dit geschreven heeft, was toen zelf ziek en wel uit dat huis gegooid. Hoofdstuk 29. Franciscus weigert nog langer een cel in te gaan die de zijne is genoemd. Franciscus wilde niet dat de broeders op een vast stekje woonden, tenzij de eigenaar aan wie het toebehoorde met zekerheid bekend was. Hij verlangde immers altijd van zijn zonen dat ze de voorschriften voor pelgrims zouden volgen. Dat wil zeggen dat ze onder andermans dak zouden verblijven, dat ze in vrede zouden rondtrekken en dat ze zouden verlangen naar het vaderland. In de kluizenarij van Sarteano vroeg een broeder eens aan een andere broeder waar hij vandaan kwam. Die antwoordde: uit de cel van broeder Franciscus. De heilige die het toevallig hoorde zei: nu je die cel met de naam Franciscus in verband hebt gebracht en hem daardoor aan mij hebt toegekend, moet je er maar een andere bewoner voor zoeken. Ik zet er geen voet meer binnen. Toen de Heer in de woestijn verbleef en daar bad en 40 dagen vastte, liet hij daar geen cel bouwen en ook geen verblijfplaats, maar zocht hij zijn toevlucht onder een rots. Wij kunnen hem volgen op de voorgeschreven manier door niets in eigendom te bezitten, al kunnen we jammer genoeg niet leven zonder van huizen gebruik te maken. Het armoedige huisraad. Hoofdstuk 30. Franciscus haatte niet alleen buitensporigheid in de behuizing, maar had ook een grondige afkeer van te veel of te luxueus huisraad in de huizen. Op niets aan tafel en niets van het vaatwerk waardoor hij aan de wereld herinnerd werd, stelde hij prijs. Alles moest getuigen van pelgrimstocht en ballingschap. Hoofdstuk 31. Franciscus stelt een voorbeeld aan een paasmaaltijd te Greggio en gedraagt zich net als Christus als een vreemdeling. Op de dag van Pasen hadden de broeders in de kluizenarij te Greggio de tafel zorgvuldiger dan hun gewoonte was gedekt, met een wit tafellaken en glazen. Franciscus kwam uit zijn cel naar beneden en wilde aan tafel gaan zitten. Hij zag dat hij op een verhoging gezet was en werelds versierd. Maar hij kon helemaal niet lachen om de hem toelachende tafel. Stilletjes en voorzichtig trok hij zich terug. Hij zette de hoed op van een arme man die er toevallig was en ging met een stok in zijn hand naar buiten. Daar bij de deur bleef hij wachten totdat de broeders aan tafel gingen. Normaal gesproken wachten ze immers niet op hem als hij niet tevoorschijn kwam na het belsignaal. Zodra ze begonnen te eten, riep de ware arme bij de deur: omwille van de liefde voor God onze Heer, geef deze arme uitgeputte vreemdeling een aalmoes. De broeders antwoordden: kom binnen, beste man, omwille van de liefde voor hem die je net hebt aangeroepen. Dadelijk kwam hij binnen en vertoonde zich aan de eters. Kun je je voorstellen wat voor ontsteltenis die vreemdeling die gezeten burgers inboezemde? Hij kreeg een kom, ging als enige op de grond zitten en zette de kom in de as. Toen zei hij, nu zit ik als een echte minderbroeder. Daarna richtte hij zich tot zijn broeders. De voorbeelden van de armoede van de Zoon Gods moeten wij ons meer aantrekken dan andere religieuzen. Ik zag een goed gevulde en rijk versierde tafel en herkende daarin niet een tafel van de armen die van deur tot deur bedelen. Het verloop van deze gebeurtenis laat duidelijk zien dat hij vergelijkbaar was met die vreemdeling die op dezelfde dag alleen was in Jeruzalem. En terwijl hij met hen sprak, liet hij in zijn leerlingen evenzeer het hart branden. Hoofdstuk 32. Tegen kostbare boeken. Franciscus hield zijn broeders voor dat ze in boeken het getuigenis van de Heer moesten zoeken, en niet de prachtige uitvoering, stichting en niet schoonheid. Wel wilde hij dat ze er een paar bezaten, maar die moesten beschikbaar zijn voor arme broeders die ze nodig hadden. Toen een minister hem eens vroeg of hij met zijn toestemming een aantal vaak geraadpleegde en bijzonder kostbare boeken mocht houden, kreeg hij ten antwoord, het boek van het evangelie dat ik beloofd heb te onderhouden, wil ik voor jouw boeken niet prijsgeven. Doe jij maar wat je wilt, maar mijn toestemming krijg je niet om in de val te lopen. De armoedige slaapplaatsen. Hoofdstuk 33. Een voorval met de Heer van Ostia, gevolgd door een lofprijzing. Wat betreft hun slaapplaatsen en hun bedden, onderhielden de broeders zo voorbeeldig de armoede dat degene die een paar half vergane lappen over zijn stroobaal legde, zich op een praalbed waande. Op een keer werd er in de Santa Maria te Portiuncula een kapittel gehouden. De Heer van Ostia reisde daarheen af met een gevolg van ridders en geestelijken om de broeders te bezoeken. Toen hij zag hoe de broeders op de kale grond bivakkeerden en hij hun bedden bekeek die nog het meeste weg hadden van legers van wilde dieren, huilde hij tranen met tuiten. Ten overstaan van allen zei hij, kijk nou toch eens, hier slapen de broeders. En hij voegde eraan toe, wat moet er van ons ongelukkigen terechtkomen die baden in weelde? Iedereen die erbij stond, was tot tranen toegeroerd en zeer gesticht namen ze afscheid. Dit was de bekende heer van Ostia, die toen hij eenmaal de belangrijkste deur van de kerk geworden was, haar vijanden altijd weerstand geboden heeft, totdat hij zijn ziel als een heilige offerande aan de hemel teruggegeven heeft. O toegewijd en liefdevol hart! Ondanks zijn hoge positie betreurde hij het dat hij geen hoge verdiensten had. Terwijl hij toch feitelijk verdienstelijker was vanwege zijn deugden dan vanwege zijn troon. Hoofdstuk 34. De perikelen van Franciscus met een verenkussen. Nu we het toch over bedden hebben, valt me iets anders in, wat misschien zinvol is om te vertellen. Sinds Franciscus zich tot Christus bekeerd had en alles wat met de wereld samenhing aan de vergetelheid had prijsgegeven, wilde hij niet meer op een matras slapen of een veren kussen onder zijn hoofd hebben. Ziekte, nog een verblijf buiten de deur, kon de barrière van die zelfkastijding doorbreken. Op een keer had hij in de kluizenarij van Greccio meer last van zijn oogziekte dan anders. En hij werd er tegen zijn zin toe gedwongen een klein kussen onder zijn hoofd te accepteren. Bij het aanbreken van de morgen na de eerste nacht riep hij zijn gezel bij zich, tegen wie hij zei, broeder, ik kon vannacht niet slapen en me ook niet overeind houden om te bidden. Mijn hoofd trilt, mijn knieën knikken en heel mijn lichaam maakt spastische bewegingen, alsof ik brood gegeten heb dat met moederkoren verontreinigd is. Ik geloof dat de duivel in het kussen huist dat ik onder mijn hoofd heb. Haal het weg, want ik wil de duivel niet langer onder mijn hoofd hebben. Met wat gesputter liet de broeder zijn medeleven met zijn vader blijken. Maar toen die het kussen naar hem gooide, ving hij het op om het weg te brengen. Terwijl hij naar buiten liep, kon hij plotseling niet meer praten. Hij begon zo te hallucineren dat hij zijn voeten niet meer kon verzetten en zijn armen niet meer kon bewegen. Even later werd hij door Franciscus, die dat in de gaten had, geroepen en van zijn toeval verlost. Hij liep naar hem terug en vertelde hem wat hem overkomen was. De heilige reageerde: gisteravond, toen ik mijn completen aan het bidden was, merkte ik duidelijk dat er een duivel naar mijn cel kwam. Onze vijand is uitermate sluw en subtiel. Wanneer hij van binnen in onze ziel geen schade kan aanrichten, dan neemt hij ons lichaam wel te grazen. Beste luisteraar, dat was het voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.